Wezenzondag, dat is het vanmorgen. Vandaag, moet ik zeggen. De zondag tussen hemelvaart en Pinksteren. Jezus is opgevaren naar de hemel, maar de Heilige Geest is nog niet uitgestort. Dat zal straks met Pinksteren gebeuren. Vandaar de naam Wezenzondag. Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. Hier in de kerk, maar ook thuis, als u met ons meekijkt en luistert. Welkom. In deze dienst gaat dominee Bart Visser voor. Dan het thema van vanmorgen. Polarisatie. Tijd voor een ander geluid. We gaan het vanmorgen dus hebben over polarisatie. Een woord dat de laatste tijd vaak klinkt in verband met de nationale of internationale politiek. De aanpak van de coronacrisis. Maar ook binnen de kerk zien we dat groepen tegenover elkaar staan en verschillende standpunten verdedigen. Ik vond een mooie definitie van het woord polarisatie. Let u even op, want het is een lange zin. Maar het geeft wel goed de betekenis weer. Het staat er zo. Polarisatie is wanneer tegengestelde elementen elkaar versterken en verder uit elkaar naar de andere zijde drijven. Waardoor de oorspronkelijke tegenstelling steeds groter wordt. Nou, hele mond vol. Maar ik denk toch dat het goed uitgelegd is wat het is. En ik vind het persoonlijk best lastig om te merken dat je soms opeens in zo'n tegenstelling terecht bent gekomen. En elkaar nog maar moeilijk kunt bereiken. Misschien herkent u dat ook. Wat zegt de Bijbel hier nu over? Wat kunnen we daar als christenen binnen en buiten de kerk nou mee doen? We zullen daar vanmorgen verder over nadenken. Ik wens ons allen een hele gezegende dienst.
De schriftlezing bij de verkondiging deze zondag zijn de laatste versen uit 1 Korinthe 13. Ik had gezegd vers 13 en 14, maar het is 12 en 13. Vers 14 bestaat niet. En daarna Efeze 4, vers 1 tot 6. En die zal Reinier met ons lezen.
Eerst 1 Korinthe 13, vanaf vers 12. Nu kijken we nog in een wazige spiegel. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt. Maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Ons resten geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde. En dan Efeziërs, hoofdstuk 4. Ik, die gevangen zit, omwille van de Heer, vraag u dan ook dringend de weg te gaan die past bij de roeping die u hebt ontvangen. Wees steeds bescheiden, zachtmoedig en geduldig en verdraag elkaar uit liefde. Span u in om door de samenbindende kracht van de vrede en de eenheid te bewaren die de Geest u geeft. Eén lichaam en één geest, zoals u één hoop hebt op grond van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die boven allen, door allen en in allen is.
Het thema van deze dienst is polarisatie. Renier zei het al. En de aanleiding voor dit thema is dat ik een aantal weken geleden werd gevraagd om te preken in Broeksterwoude. Nou, als je ergens als gastpredikant komt, dan is het regelmatig zo dat je een preek gebruikt die je al eerder gemaakt hebt. Nu is het een keer andersom. Zij vroegen een preek met een bepaald thema en ik heb hem voor die dienst gemaakt en dacht, maar het is ook een heel mooi thema om hier in de Bethelkerk bij stil te staan. En ik moest een thema uitzoeken, was de opdracht wat iets oudere jongeren aan zou spreken, maar alle leeftijden zouden wel in de kerk aanwezig zijn. Nou, dat is ongeveer hetzelfde zoals hier, gelukkig, vanmorgen. En toen zocht ik even bij de jeugdtrends. Ik weet niet of u dat kent. Elk jaar brengt een aantal samenwerkende jongerenorganisaties de jaarlijkse jeugdtrends uit. Dan gaat het over thema's die op dit moment voor jongeren actueel zijn. Nou ja, als dat klopt, dan zijn ze voor iedereen actueel. En ik koos uit het rijtje met die trends polarisatie. Zo kwam het zover. En er zijn twee dingen vooraf waar ik aan moest denken bij dit thema. Allereerst, wat ik ooit las via de boeken van C.S. Lewis. De Narnia-reeks. Voor velen vast bekend en anders een aanrader. Dan komen er een aantal kinderen die gaan logeren in het huis van een professor. En er is een probleem onderling. Een aantal van die kinderen wil iets doorvertellen over een ander kind. Aan de professor. En dan zegt de professor: hebben jullie wel goed nagedacht over de regel die daarbij belangrijk is? Zij kijken een beetje wazig en zoals een wijze oude man betaamt, zegt hij: leren ze de kinderen tegenwoordig nog wat op de scholen? Want als je iets zegt, bedenk dan drie dingen. Allereerst, is het waar wat ik ga zeggen? Is het ook goed om te zeggen? En tenslotte, is het nodig om het te zeggen? He, dus dit is bedacht door een buitenbijbelse christelijke filosoof. Maar het is al een hele goede om te onthouden. Is het waar, is het goed en is het nodig? Een voorbeeld om het uit te leggen. Ik ben niet volmaakt. Houd even bij mezelf. Dus thuis valt dat wel eens op. Dus dat is waar. En het is ook nodig dat het soms tegen me gezegd wordt. Dus dat is goed. Maar het moment waarop het gezegd wordt, is wel belangrijk. Dus ik vind het fijn als daar een goed moment voor gekozen wordt. Bijvoorbeeld waar zo weinig mogelijk anderen bij zijn. En ik denk dat jullie dat herkennen. Iets anders, waar ik aan dacht was, tijdens mijn werk op de Rebound, leerden wij de jongeren die daar zaten sociale vaardigheden. Zo noemden we het niet, want niemand heeft natuurlijk zin om naar een sociale vaardighedencursus te gaan. Dat suggereert dat je er niet goed in bent. Maar we hadden het over hoe ga je nou met elkaar om. En een van de regels waar we het altijd met ze over hadden was, of altijd, die terugkwam, een soort basisregel, was: als ik commentaar lever op iemand, dan mag die ander daarop reageren. Logisch toch? Nou, ik denk dat je het ook allemaal wel een beetje herkent hoe lekker het is om op een bepaald moment je mening te geven. Zo, daar heeft hij hem. En nu ga ik er vandoor. Soms letterlijk. Ik draai hem om, ik loop weg. Of je dumpt het ergens in een brief, in een e-mail, op social media, via een app. En daarna ben je even stil. Maar als je je mening wil geven, geef de ander dan gelegenheid om te reageren. Daar zit natuurlijk iets van fatsoen in. Als jij je mening mag geven, dan mag die ander het ook. Maar er zit ook nog iets veel spannenders in. Het kan natuurlijk zijn dat je ernaast zat. Dat die ander iets gaat zeggen in reactie, waardoor je in alle eerlijkheid moet zeggen: ja, ja, op zijn minst, zo kun je het ook bekijken. Nou, die twee voorbeelden, daar dacht ik aan als het gaat om polariseren. Want polariseren, dat is natuurlijk de tegenstellingen aanscherpen. Renier zei het al, twee tegengestelden die zo met elkaar botsen dat ze verder uit elkaar komen te staan. En de tegenstellingen worden groter. En wij kennen denk ik allemaal wel daar iets van. In de samenleving. Misschien in je eigen omgeving. Op je werk. Misschien zelfs ook in je gezin. En in de kerk. Kennen we er ook wat van. Polariseren. Kort samengevat, je mening ventileren zonder je af te vragen wat het met die ander doet, wat die ander vindt en te wachten op zijn reactie. Waardoor je eigenlijk nog verder uit elkaar raakt, meer tegengesteld raakt dan je was. Die polarisatie is in de hele samenleving een groot probleem aan het worden. Althans, zo wordt het wel vaak gezien. De overheid doet er heel veel aan om daarin te zoeken naar manieren om het kleiner te maken. Er zijn grote kenniscentra, een mooi kenniscentra KIS. En kennis over intercultureel samenleven, als ik het goed zeg. met prachtige artikelen en tips en praktische voorbeelden hoe je als samenleving accepteert dat er tegenstellingen zijn, verschillen, maar wel ook manieren vindt om samen te leven. Want als die tegenstellingen steeds maar groter worden, ja, wat is dan het gevaar? Er wordt voortdurend opgehamerd. Je ziet een verharding in de samenleving. Mensen gaan steeds meer langs elkaar heen leven, vervreemden van elkaar, en dat kan uitlopen op verschrikkelijke dingen. Maar nou zijn we in de kerk vanmorgen. En dan kun je afvragen, maar wacht even, is het nou echt wel alleen maar een probleem? Polariseren, dat je stevig even de dingen neerzet. Is het ook niet juist heel christelijk om uitgesproken te zijn? Om ergens voor te durven staan? Te zeggen wat je denkt? Of die ander daar nou op zit te wachten of niet? En trouwens, Jezus zelf, die was zich ook niet altijd lief. Hij zegt tegen de wetsgeleerden: jullie zijn net van die mooie wit gekalkte graven. Aan de buitenkant blinkt het in de zon, maar van binnen is ook niet echt een opmerking waar het gesprek gezelliger van wordt, denk ik. Dus polariseren, is het ook niet een beetje onoverkomelijk? Nou, we hebben gelezen uit 1 Korinthe 13. Een bijbelgedeelte dat heel bekend is, omdat het gaat over de liefde. Er zullen hier vast mensen in de kerk zijn die getrouwd zijn met deze tekst. Hij staat geloof ik in de top 3 van populaire trouwteksten. Maar is het een tekst die alleen daarover gaat? Ik wilde de laatste 2 versen nog 1 keer lezen. Er staat aan het eind, als het gaat over de liefde, we zien nog maar een afspiegeling, een raadselachtig beeld. Maar straks staan we oog in oog. Nu is mijn kennen nog beperkt, maar straks zal ik volledig kennen zoals ik zelf gekend ben. Dit is wat blijft: geloof, hoop en liefde. Deze 3, maar de grootste daarvan is de liefde. Ik heb die bewust gekozen bij de verse uit Efeze 4 die we lazen. Maar de apostel schrijft over hoe je volgens hem geroepen bent als je gelooft in de Heer Jezus in het leven te staan. Hij noemt het woord bescheiden. Dat zie je ook in 1 Korinthe 13. Want er staat: ons kennen is maar beperkt. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat er: wij kennen God ook maar ten dele. We weten, gelukkig kun je zeggen, heel veel. Het allerbelangrijkste. Over Gods redding door de Heer Jezus. Maar we weten niet alles. Dus in welk gesprek dan ook, in welk contact ook, is het goed om bescheiden te zijn. Ook om te luisteren dus naar die ander. Om dingen te ontdekken. Maar vanuit het principiële overtuiging: ons kennen is beperkt. En tweede is: wees oprecht of zachtmoedig, zoals de apostel zegt. En wat is dat? Nou, dat is: laat je leven een levenshouding, een houding zijn van het besef dat je weet dat er één is die alles van jou weet. Straks zullen we kennen zoals ik zelf gekend ben, staat er in 1 Korinthe. Zoals God mij nu al door en door kent. Er is niemand anders, maar stel je voor in alle contacten, als die ander wel ook zoveel van jou zou weten. En God die het weet, beloof je te redden door de Heer Jezus. Dus wees niet alleen bescheiden, maar wees ook oprecht, zachtmoedig. En de derde, ja, ligt voor de hand bij 1 Korinthe 13. Maar hij is natuurlijk wel ongelooflijk belangrijk. Heb lief. Of met Efeze 4, verdraag elkaar in liefde. Kijk, op je trouwdag, 1 Korinthe 13, dat klinkt alleen maar mooi. Dan kijk je elkaar aan en dan, ja, als het dan niet alleen maar mooi klinkt, is er iets grondig mis. Je houdt van elkaar, je wilt niks liever dan altijd van elkaar blijven houden. Maar wat de apostel in de Efezebrief schrijft, is wel meer met je voeten in de modder. Verdraag elkaar in liefde. Dat is het spannende. Dat je elkaar lief hebt, terwijl je heel goed weet wat die ander aan mindere dingen heeft. Dat je kunt storen, kunt irriteren, elkaar in de weg kunt zitten. Maar dat dan de opdracht juist is. Verdraag elkaar in liefde. Omdat God jou ook verdragen heeft. Ik moest hierbij terugdenken aan een seminar dat ik ooit volgde bij Nieuw Wijn. Die is eigenlijk even een tussendoor. Maar ik vond hem wel heel mooi passen, denk ik, hierbij. Michelle van Düsseldorp gaf een seminar. Volgens mij ging het ook over eenheid. Ik weet niet helemaal zeker. Ik weet alleen een praktische oefening die we gedaan hebben, die ik nog altijd onthouden heb. Ze zei, ik ga jullie twee dingen uit je hoofd leren die van belang zijn voor heel je leven. Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Twee zinnen om hardop te zeggen op momenten dat je bang bent dat, zoals Annie net aanhaalde, je zomaar in zo'n polariserend conflict schiet. De eerste zin is deze. Ik weet het niet. Wanneer was het voor het laatst dat je dat zei? Kinderen zijn er heel goed in, hè? Die zeggen het gewoon. Ook als ze het misschien wel weten. Hey, hoe komt al dat zand op de trampoline? Vroeg ik afgelopen week. Ik weet het niet, zei iemand bij ons thuis. Maar als we ouder worden, dan vinden we dat we overal iets van moeten vinden, toch? Ik liep een tijdje terug hier in de stad en kwam een camera ploeg aan, volgens mij van Omroep Friesland. Dan kun je kiezen voor een moment of fame, beroemd worden, of zoals ik deed, ik ga even achteruit, achter iemand anders. Want ja, het gaat vast over een onderwerp waar ik wat van moet vinden. En dat doe ik dan even liever niet spontaan. Maar zie je wel eens iemand voor de camera zeggen, na de eerste, naar zo'n vraag over wat vindt u van, een rapport dat uitgebracht is, of schokkend nieuws, wat vind je daar nou van? Ik weet het niet. Het is ook allemaal net gebeurd, hè? Of zijn 400 pagina's. Ik weet niet eens of ik ze ga lezen. Ik weet het niet. Ik weet het niet is ook een zin om je in gedachten te houden. Het kan ook gewoon zo zijn dat je het soms niet weet. Bij een bepaald onderwerp, ook in de kerk. U mag ze zelf invullen. Zo actueel als je maar wilt. Je hebt goed geluisterd. Sommige mensen zeggen A. Je denkt ja. Zit wat in. Maar je luistert ook nog een keer naar de andere kant en zegt ja. Klinkt ook niet heel onaannemelijk. Ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik de opdracht heb om te verdragen uit liefde. Dus onthoud die zin, ik weet het niet. De andere zin, Michelle liet het ons oefenen, dat ga ik maar niet doen vanmorgen. Maar misschien zou het praktisch wel heel goed zijn om hem 3 keer hardop uit te spreken. Want dan blijft hij beter hangen. Moet je hem maar thuis doen, een keer voor de spiegel. Jij hebt daar ongetwijfeld een hele goede reden voor. Of u heeft daar ongetwijfeld een hele goede reden voor, zo u wilt. Dus op het moment dat iemand iets zegt, dat jij denkt, hè? Dat je niet zegt, hè? Maar dat je zegt, daar heb je ongetwijfeld een hele goede reden voor. En uit ervaring kan ik zeggen, het werkt echt. De meest grote verrassing vond ik dat mensen soms dan zeggen, nou, daar moet ik ook nog even goed over nadenken. Maar dat levert dan een heel ander gesprek op dan wanneer ik alleen maar gezegd van, of wat een onzin, bijvoorbeeld. Wat dan misschien wel mijn eerste gedachte was. Maar jij hebt daar ongetwijfeld een goede reden voor. En let eens op wat er dan gebeurt. Nou, dan even terug naar die vragen over... Ja, maar wacht even, polariseren. Maar als christen is het toch ook juist goed om radicaal te zijn. Je uit te durven spreken. Nou, radicaal zijn is op zich een prachtig woord. Dat komt van het woord wortel. Echte christelijke radicaliteit is dat je gelooft dat je zeg maar, geworteld bent. Dat je je voeding haalt bij de Heer Jezus. Dus ja, het is goed om radicaal te zijn. Maar als het al altijd niet zo was, dan zeker nu, is niet het eerste en belangrijkste wat je dan allemaal vindt en zegt. Maar hoe je leeft. Wat je levenshouding is. Als die radicaal is, dan zal je zien dat mensen het interessant vinden. Waar dat vandaan komt. Wat je daarover te zeggen hebt. Laat dus alsjeblieft eerst en vooral zien wat je gelooft. En die andere vraag was, maar Jezus, die was toch ook niet altijd lief? Nee. Overigens is liefdevol ook wat anders dan lief zijn. Maar in eerste instantie, als mensen dat zeggen, Jezus was toch ook niet altijd lief. Nou, laat die ook dicht bij mezelf houden. Ik dacht het, denk het ook vaak. Maar dan denk ik er wel bij, allereerst, maar ik ben Jezus niet. Misschien een beetje flauw, maar het verschil is nogal groot. Hij kon volmaakt boos zijn. Woedend over onrecht. Over schijnheiligheid. Wist zelfs ook altijd wat er achter gedrag zat. Wist wat er in harten leefde. Dat kan hij alleen. Wij hebben de opdracht om bescheiden, zachtmoedig en liefdevol te zijn. Maar dan kan het wel allebei. Want als je vanuit die houding echt met de Heer Jezus verbonden bent, tuurlijk is er dan soms reden om boos te zijn, verontwaardigd, over onrecht, over verdriet dat mensen kan aandoen, wat jou wordt aangedaan. Maar ook over dat wat je bij jezelf ziet, aan onvolmaaktheid. En dan voedt dat weer juist die houding. Van oprecht, eerlijk, liefdevol te zijn. Dus, ja, Jezus was ook boos. Maar laten we echt radicaal zijn. Ons door hem laten voeden. En als het dan gaat over het onderwerp polarisatie, is er dan verschil tussen de kerk en de samenleving? Of je gewone dagelijkse werkweek? Of zoals we hier nu bij elkaar zijn? Dat je meekijkt, meeluistert, verbondenheid. Nou ja, als je gelooft in de Heer Jezus, geldt die opdracht om bescheiden, oprecht en liefdevol te zijn natuurlijk altijd. Waar je ook bent. Maar als we hier zijn, zegt er nog wel iets bij. Waar we op aanspreekbaar zijn. Wat we lazen uit Efeze. Er is iets van een eenheid die we niet zelf gemaakt hebben. Die de Geest ons gegeven heeft, schrijft de apostel Paulus. Dat is het uitgangspunt. We delen in één ding die de Geest ons gegeven heeft. Eén Heer, één geloof, één doop, één hoop, één God en Vader. Eén iemand door wie jullie geloven gered te zijn. Zegt de Nieuwe Bijbel, zegt de Bijbel in gewone taal. Dat is het eerste. Dat is het belangrijkste. Om tegen elkaar te zeggen. En om van daaruit te zeggen, wat de apostel Paulus schrijft, span je daarom in om die eenheid te bewaren door de vrede. Dit is de oefenplek, kan je zeggen. Hier, als we bij elkaar zijn, verbonden zijn, is dat de opdracht. Vanuit het ene wat ons gegeven is. Doe dat dan, bescheiden, oprecht en liefdevol. Amen.